Goedemorgen gemeente, mijn naam is Marcus van Toor en ik wens u, heet u hartelijk welkom in deze dienst. En we groeten ook de mensen die deze dienst thuis of elders meebeleven. Als u thuis meeluistert, dan kan het zijn dat het geluid iets anders is dan normaal. We hadden een klein technisch probleempje dat verholpen is, maar misschien dat het net iets anders klinkt. U ziet ook allemaal kabels hier vooraan, dus let op, zeker voor de kinderen, dat ze met het wegrennen zo meteen niet struikelen. In deze dienst vanmorgen wordt David Sterk bevestigd in het ambt van ouderling pastoraat. En we nemen afscheid van Erik Oevermans. De dienst wordt geleid door onze wijkpredikant Willem-Jan de Hek. En het orgel wordt bespeeld door Gert Christian de Gier. Ook is er muziek van de muziekgroep. En de orde van dienst die vindt u op de website en is te vinden in de beschrijving van de YouTube-video. Om 5 uur vindt er opnieuw een dienst plaats in deze kerk. En die staat in het teken van de verbintenis van onze wijkpredikant Wim Vermeulen als academiepastor aan de PTHU. De voorgangers zijn Treinie Bouw, zij is de preses van de generale synode, en Wim Vermeulen zelf. Dan de bloemengoed. We geven bloemen ter felicitatie aan mevrouw Temming Schouten en aan mevrouw Bouw Stekelenburg. Zij waren allebei afgelopen week jarig. Dan het leerhuis. Op dinsdag 11 november lezen we in het leerhuis in het meeslepende verhaal van Jozef. U bent vanaf 8 uur welkom in de Christophoruszaal. Dan taart en toerusting. Aanstaande woensdag 12 november organiseren we een interkerkelijke avond met taart en toerusting voor leiders van de crèche, kindernevendienst en de tienerclub. Dit keer is het in de Jacobikerk en er zijn 2 workshops waar je heen kunt. De eerste gaat erover hoe je een laagje dieper in gesprek kunt gaan met tieners. En de tweede, hoe je een groep kinderen betrekt bij een Bijbelverhaal. U bent welkom om 8 uur. Graag aanmelden. Meer informatie vindt u bij de jeugdouderlingen of in de nieuwsbrief. Na afloop van deze dienst is er koffie, thee of limonade. En als u nieuw bent in deze gemeente of nog niet zoveel mensen kent, loop dan eens aan bij de rode staattafel, die herkenbaar achter in de kerk is ingericht voor nieuwe ontmoetingen. Na deze dienst is er ook gelegenheid of de mogelijkheid om gebed te vragen in het Zuiderkoor. Dat kan hier rechts van mij. Dan wens ik u namens de kerkraad een goede en een gezegende dienst toe. En dan wil ik vragen of we die staande kunnen beginnen.
Worden we stil voor God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, voor jullie, van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen Psalm 116 en we zingen de eerste 3 versen. Dus couplet 1, 2 en 3. In tegenstelling tot wat op de orde van dienst staat, 2 coupletten, we zingen er 3. Psalm 116. Laten we samen bidden. Heere onze God, u die niet loslaat wat uw hand begon. Wij danken u dat we mogen zingen over rust. Rust die te vinden is bij u als u ons bevrijden wil. Wij danken u voor de diepe overtuiging dat u dat wil. Wie we ook zijn en waar we ook vandaan komen. Wij danken u voor deze plek. Deze plaats van redding. Deze ark. In de zee van de wereld. Waar zoveel speelt. En zoveel golft. En zoveel beweegt. Maar vanuit deze plaats mogen wij tot u roepen om ontferming. U kent de diepte van ons hart. En misschien hebben we wel de indruk dat de golven van het leven ons voortdurend overspoelen. Maar uit die diepte roepen we tot u. Er kan zoveel drukte en chaos om ons heen zijn, zoveel twijfel, onzekerheid, ongeloof. Maar wilt u ons raken door uw geest? Wij bidden u, wilt u zich over ons ontfermen, niet alleen over ons hier, maar over deze hele wereld. Deze hele wereld die wij in uw handen leggen. We bidden u, woon in ons midden, in ons hart. Wij danken u voor deze plek van een andere orde dan al die plekken om ons heen. Verbonden met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Wilt u ons hier vernieuwen? En dat we lichtdragers mogen zijn. Dat u zich zo over ons ontfermt. Dat we een boodschapper worden van uw goede nieuws. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Woorden van Jezus horen we nu als leefregel en richting voor ons leven. Woorden die gaan over getuigen naar de wereld om je heen, licht brengen voor wie in het duister leeft. En daarna een gebed uit hemelhoog 321. Jezus zei: jullie zijn het zout van de aarde. Zorg dat het zout zijn smaak niet verliest, want als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet de lamp op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in het huis is. En zo moet ook jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Tot zover. kinderen mogen naar voren komen. En nog eventjes, kijk uit met die draden die hier voorin liggen. Want daar zou je zomaar over kunnen struikelen. Maar het gaat al helemaal goed, zie ik. Kom maar lekker naar voren. Zo, kijk eens wat ik heb meegenomen. Iets stond hier al in de kerk. Dit is een kleine versie van iets wat heel groot ook hier in de kerk is gemaakt. Ik zie al dat jij je vinger opsteekt en jij, weten jullie wat dit ongeveer is? Het is een schelp, ja. Maar wel een hele bijzondere schelp, hè? Een Jacobsschelp, ja. En ja, hij is ook een beetje hol. Van wat voor materiaal is deze gemaakt?
Van plastic.
Van plastic of papier, ja.
Van hout.
En er zit hout in. En er zit ook een klein stekkertje in. Maar die is net even te kort voor het stopcontact, hè? Maar wat zou er gebeuren als ik die in het stopcontact steek? Dan gaat die licht geven, ja. Nou was er gisteren een optocht door de stad. Is er iemand die dat heeft gezien? Vingers? Ja, ik zie een paar vingers. Ja, en toen werden dit soort dingen, maar dan een stuk groter, in een parade door de stad heen getild. Door mensen die dat droegen. En er was ook een groepje uit deze kerk. Op maandagochtend komen hier mensen in de kerk en die wonen op straat. En die hebben met elkaar ook zo'n ding gemaakt, maar dan heel erg groot. En die hebben we gisteren onder andere ook in de optocht rondgedragen door de stad heen. En jij hebt het gezien, hè, Lotte? En Helen heeft het gezien. En Fieke. En ik heb nog heel veel andere kinderen ook langs de kant van de weg zien staan. Nou noem ik even speciaal Lotte en Helen. Waarom? Omdat jullie meeliepen met je eigen lampion. Maar ook omdat ik daarna even met Erik sprak. En die zei, ja, de doopnaam van Lotte, weet je dat Lotte, wat jouw doopnaam is? Die is Charlotte Lucia. En de doopnaam van Helen is Helen Eunice. En Helen en Lucia lijken een beetje op elkaar. Dat is Grieks en Latijn. En het betekent eigenlijk allebei, weet iemand dat? Ik hoor het al fluisteren vanuit de Amstdragers. Lichtdrager. Ja, dat betekent lichtdrager. Dus letterlijk wat jullie gisteren hebben gedaan. En wat jullie al die mensen hebben zien doen. Het licht dragen door de stad heen. En ik dacht, dat is precies wat we in de kerk ook willen doen. Lichtdragers zijn. Het licht dragen. En nou ja, Jezus is het licht, hè. En misschien heb je het net al even gehoord. Jullie mogen een stad op een berg zijn. En iets van licht laten zien. Het licht van God. Het licht van de Heer Jezus. Het licht van de Geest. En dat mogen wij, jullie en iedereen in de kerk, deze wereld in meenemen als we van hier gaan. En iets van licht laten zien. Nou, dat wilde ik graag met jullie delen. En we gaan een lied zingen. En dat kennen jullie denk ik wel. Dat is het lied Kom aan boord. En dat gaat er eigenlijk ook over. een hart vol liefde, Heer en God. We gaan zo direct het woord van God openen, het de Bijbel lezen, maar eerst willen we samen bidden om de leiding door de Heilige Geest. Almachtige en trouwe God, wij danken u voor uw woord, dat we met u mee mogen gaan, samen mogen lezen. Hoe u geschiedenis hebt geschreven en nog steeds geschiedenis schrijft. En dat we als het ware aan boord mogen gaan van het schip van de kerk. Ons mogen laten troosten en richting voor ons leven mogen krijgen. Aan uw voeten. En wij bidden u als we dat doen. Wilt u dan zelf onze gids zijn. Dat uw geest mag werken. Zodat we tekenen van hoop gaan zien. Oog en hart krijgen voor het nieuwe begin dat u steeds maken wil met mensen. Wij bidden u voor ons allemaal, voor de kinderen in de kindernevendienst, voor mensen die op afstand met ons verbonden zijn, wie ze ook zijn en waar ze zich ook bevinden, we voelen ons ook met hen verbonden door uw geest. En we bidden voor iedereen hier in de kerk. Wilt u zelf tot ons spreken. En zo met uw geest in ons midden wonen. Door Jezus Christus, onze Heer die met u en de geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. We lezen vanmorgen verder in het boek Genesis, deze weken zijn we bezig met Genesis 1 tot en met 11. Twee weken geleden ging het over het begin. Het eerste stukje van het verhaal van Noach en de ark. En de lezing sloot toen af met de Heere God zelf die de deur van de ark dicht deed. Op het moment dat Noach en zijn familie en de dieren erin zijn gegaan. En daar beginnen we vanmorgen verder te lezen, dat is Genesis 7 vanaf vers 17. En dan lezen we door tot en met 8 vers 14. En dan lezen we dit. De vloed overstroomde de aarde 40 dagen lang. En het water steeg en de ark werd opgetild, zodat hij van de aarde loskwam. En het water op aarde nam steeds meer toe. Hoger en hoger steeg het en de ark dreef op het water. En het water bleef voortdurend toenemen, zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan. Tot 15 el daarboven reikte het water, de bergen stonden helemaal onder. Alles wat op aarde leefde kwam om, alles wat er rondwemelde, vogels, vee, wilde dieren en ook alle mensen. En alles wat op het land leefde en ademde vond de dood. Alles wat op aarde bestond werd weggevaagd. De mensen, het vee, de kruipende dieren, de vogels. Ze werden van de aarde weggevaagd. En alleen Noach bleef over. Met alles wat bij hem in de ark was. 150 dagen lang was de aarde helemaal met water bedekt. Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. En op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. En geleidelijk vloeide het water weg van de aarde. Na 150 dagen begon het te zakken. Op de 17e dag van de 7e maand liep de ark vast op het Ararat-gebergte. En het water zakte voortdurend verder en op de eerste dag van de 10e maand werden de toppen van de bergen zichtbaar. En na verloop van 40 dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open en liet hij een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder was gedaald. Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. En Noach stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. En hij wachtte nog 7 dagen en liet de duif toen opnieuw los. Tegen de avond kwam ze bij hem terug met een jong olijfblad in haar snavel. En toen wist Noach dat het water op de aarde verder was gedaald. Weer wachtte hij 7 dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los en ze kwam niet meer bij hem terug. In het 601ste jaar van Noachs leven, op de eerste dag van de eerste maand, was het water van de aarde verdwenen. En Noach maakte het dak van de ark open, keek rond, de aarde was droog gevallen. Op de 27ste dag van de 2e maand was de aarde droog. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. En uit het Nieuwe Testament lezen we Johannes 1 vanaf vers 29 tot en met 34. De volgende dag zag hij, Johannes, Jezus naar zich toe komen en hij zei: daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er voor mij. Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen, opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. En Johannes getuigde: ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen. En hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. En dat heb ik gezien. En ik getuig dat hij de Zoon van God is. Woord van God, gelukkig als je het hoort en eruit leeft. Amen. We zingen gezang 247, gezang 247, vers 1, 2 en 3. Na de verkondiging speelt Gerrit Christiaan een bewerking van de hand van Joachim Frisius over een ander Pinkstergezang, gezang 249 is dat. Wij leven van de wind, ook daar komt een duif in voor. En dat is ook het thema van de preek, het teken van de duif. Drie betekenissen van de duif in de Bijbel. En na dat muzikaal moment zingen we gezang 430, vers 1, 6 en 7. Ik heb u lief, o mijn beminde. Gemeente van Christus, broeders en zusters, en vanmorgen in het bijzonder jullie, broeders en zusters ambtsdragers, maar ook David en Erik als komende en gaande ambtsdrager. Anderhalve week geleden vloog er ineens een duif door de kerk. Dat was tijdens een symposium. Dat symposium werd georganiseerd door Fonds Kerk en Wereld. En tijdens dat symposium een duif in de kerk. Hij zat eerst daar op het doophek en toen vloog hij zo naar achteren. Ik vond het wel een vermakelijk gezicht. En volgens mij heeft hij de uitgang inmiddels gevonden. Een duif in de kerk. Mooi beeld. En dat nota bene op een symposium van Kerk en Wereld. Want ja, die duif, die bemiddelt vaak tussen bijvoorbeeld een andere wereld en de kerk. Of tussen ons in de kerk en de wereld om ons heen. De duif als brug tussen die twee. De duif die ons iets komt vertellen en die ons ook aanmoedigt om zelf een duif te zijn en weer iets door te vertellen. Hoe weet ik dat? Nou, dat weet ik uit de Bijbel. Want daar komen duiven regelmatig voor, als boodschapper of als profeet, als teken van vrede of als teken van nieuw leven. En met die duif ben je misschien ook wel meteen bij de kern van het ambt terechtgekomen. Dat je geroepen wordt om een duif te zijn. Maar misschien geldt die roeping wel voor ons allemaal. Om een getuige van nieuw leven te zijn. Of te worden. Dat gaat ook over jou. Vanmorgen drie keer een duif in de preek. Steeds met een net iets andere betekenis. En die eerste duif die komt natuurlijk uit dat verhaal van Noach. Die duif komt binnenvliegen op een heel precair moment. Want Noach zit met zijn gezin en een heleboel dieren in de ark. Opgesloten. God zelf had de deur achter hen dicht gedaan. En om de ark heen is vervolgens het water gaan stijgen en stijgen. Weet je, als je dat leest, dat stijgende water, dan moet je bijna weer denken aan het allereerste begin. Genesis 1, vers 1 en 2. Dan lijkt het bijna wel alsof God alles weer aan het uitwissen is. Wat er tot nu toe is gebeurd. Geen zand erover, maar in de zee ermee. De aarde was woest en dood. En de duisternis lag over de oervloed. En je denkt, is alles wat er was gemaakt dan voor niets geweest? Nou nee, want er is nog een ark als teken van Gods genade, als bewijs van die belijdenis dat de schepper niet loslaat wat zijn hand begon. En twee weken geleden werd het al gezegd, in die ark ligt eigenlijk een hele wereld opgesloten. Mensen en dieren, een hele wereld waarmee God een nieuw begin wil maken. En je moet zeggen, met hen kan God ook een nieuw begin maken. Want Noach heeft laten zien dat hij rechtvaardig is. En samen met zijn familie durfde hij de ark in te gaan. Hij durfde God te vertrouwen op zijn woord en helemaal met hem te leven. Nog heel even, wat betekent dat concreet? God vertrouwen op zijn woord. Ik hoorde deze week een preek van de bekende New Yorkse dominee Tim Keller over dit stuk en hij zei het zo: Noach wordt gered Omdat hij niet alleen in God geloofde. Dat is al heel wat als je gelooft dat God bestaat. Maar hij werd gered omdat hij God geloofde. Ik vond dat wel treffend. Ik hoop dat je het ook vat. God geloven, dat betekent dat je hem gewoonweg vertrouwt op zijn woord. En dat als God iets belooft, dat je er dan van overtuigd bent dat hij die belofte ook eens gestand zal doen. Dat je van die belofte durft te leven. Dat is God geloven. En dat heeft Noach dus ook gedaan, biddend geluisterd naar de stem van boven en naar Gods richting voor het goede leven. En precies dat bleek zijn redding te zijn. Hoewel, als we Noach aantreffen, is het zover natuurlijk nog niet. Schat ik in. Geloven gaat niet vanzelf. En vertrouwen op Gods belofte is niet gemakkelijk. Dat is vaak ook leven tegen de klippen op. Moet je kijken naar Noach. Hij staat bij het venster. En ik stel me voor dat hij uitstaart over de golven. Als hij naar buiten kijkt, dan ziet hij toch echt alleen nog maar zee. Grauwe golven, zover hij kan zien. En ik dacht, misschien herken je daar ook wel iets van. Dat je met God bent gaan leven. Dat je God gelooft. En dat je het echt zo graag wil. Jezelf toevertrouwen aan hem. Maar als je om je heen kijkt, dan zie je toch alleen nog maar zee. Zoveel zee. En die staat in de Bijbel altijd symbool voor dreiging en chaos en voor zonde en voor oordeel. En die ark voelt ook een beetje als een gevangenis. En je verlangt naar een teken, naar vaste grond onder je voeten, naar een teken van hoop dat je geloof geen vergissing was. Dat God nog steeds leeft, ook nu. En dat er toch al iets van die belofte doorbreekt als het licht door de ramen binnenkomt. Dat je iets ziet van die nieuwe werkelijkheid. Dat. Nou ja, dan zijn we dus bij die duif aangekomen. Want wat bijzonder, precies zo'n teken krijgt Noach. En daar gebruikt God zomaar twee levende wezens voor. Een raaf en een duif. Twee boodschappers van vlees en bloed. Eerst een raaf. Die wordt door Noach uit het raam gezet. De zee opgeworpen en die komt nooit meer terug. Op zich is dat een goed teken. Want blijkbaar is ergens het water aan het zakken. En komt op sommige plekken de aarde alweer in het zicht. Maar het is nog geen teken van leven. Want de raaf is een aaseter. Die eet dus alles wat los en vast zit. Ook de dingen waar geen leven meer in zit. En daarom stuurt Noach vervolgens ook nog een duif. En als die voor de tweede keer terugkomt, heel wat dagen later, dan weet je niet wat je ziet. Want dan heeft ze een olijftakje in haar bek. Ik dacht, het lijkt wel alsof er voor het eerst weer een beetje kleur in dit verhaal komt. Je kent het vast wel. De vreugde die de levende natuur je kan geven. En waar eigenlijk niets anders tegen op kan. Nieuw leven. Wij hebben sinds kort twee jonge katjes in huis. En ik kan er nu dus over meepraten hoe die rondspringen vol energie. Leven in de brouwerij. Je hebt er soms ook wel een beetje werk aan, eerlijk gezegd. Maar de energie spat eraf. En zo ook hier. Er komt weer kleur in de ark. Na de grauwe golven en de grijze lucht en de zwarte raaf is daar ineens een duif met een jong olijftakje in haar bek. Fris groen. En dat is nou precies het teken waar Noach op zat te wachten. Dat de schepper weer scheppend bezig is. Dat kan niet anders. En je zegt, het lijkt wel alsof na Genesis 1, vers 1 en 2... ook die andere scheppingsdagen weer aan het aanbreken zijn. De derde dag. Nieuw groen. Zou God weer een nieuw begin aan het maken zijn? Scheppend en vernieuwend betrokken op de aarde. Inderdaad niet loslaten wat zijn hand begon. moest denken aan een profeet. Zijn naam is Jona. En daarmee zijn we ook meteen bij de tweede duif uit de Bijbel terechtgekomen. Want weet je wat de naam Jona betekent? Die betekent duif. En Jona is geroepen om dat verhaal van God over het nieuwe leven naar een wereld zonder God te brengen, Nineveh. Vindt hij dat makkelijk? Nee. Maar hij wordt er wel toe geroepen. Misschien zou je moeten zeggen, Jona is nou juist een voorbeeld uit de Bijbel van iemand die op een teken van God zit te wachten. Maar hij wordt door God zelf tot een teken gemaakt. Hij mag zich openstellen voor het werk van God. En met die tweede duif kantel ik dus een beetje het perspectief van morgen. Want jullie als ambtsdagers, als je aan het werk gaat in de gemeente, in het pastoraat of in het diaconaat of in het missionaire werk, dan kom je heel veel mensen tegen die als Noach bij een venster staan te wachten op een goed teken van God. En jullie herkennen het zelf misschien ook wel, dat je wel eens zo'n teken zou willen zien. En wij allemaal, als we om ons heen kijken, dan kennen we mensen die wachten op een goed teken van God. Een teken van nieuw leven, midden in de zee van het bestaan. En wij allemaal herkennen het misschien wel, dat je graag zo'n teken zou willen ontvangen. Maar wat de Bijbel nu gaat doen, is dat verlangen naar een teken zo kantelen dat jij misschien zelf wel dat teken zou kunnen worden. Dat zie je bij Jona gebeuren, de tweede duif. Ja, zeg je, dat zou ik best wel willen. Een teken van het nieuwe leven willen zijn. Ik heb het zelf nodig, maar ik zou het ook graag willen delen. Maar waar haal ik de moed eigenlijk vandaan om dat te kunnen zijn? En wat zeg je dan eigenlijk als iemand bij de venster van de ark ziet staan, te staren over de zee en te wachten op een teken van nieuw leven? Wat zeg je dan? Dat is een goede vraag. Maar misschien moeten we die vraag juist in de kerk maar niet al te ingewikkeld maken. Denk niet te snel dat jij vast niet degene bent om de juiste woorden te vinden in een ingewikkelde situatie. Waarom niet? Omdat het evangelie vol zit met mensen zoals jij. Het evangelie zit er vol mee. Met mensen die verlangen naar een teken en zelf een teken worden. En weet je, ze hebben één ding gemeen. En dat is dit: ze hebben Jezus gezien. En dat geven ze aan anderen door. En daarmee zijn we bij de derde duif in de preek beland. En dat is de duif waarover we gelezen hebben bij de doop van Jezus in de Jordaan. En hier is de duif opnieuw een boodschapper, of eigenlijk veel meer dan dat. Ze staat symbool voor de geest die vanuit de hemel op Jezus neerdaalt. En weet je, het is precies deze geest die we ook al tegengekomen zijn in dat verhaal van Noach. Want het is deze geest, de geest van God, die steeds de vernieuwing brengt. Die vanaf het begin van de Bijbel scheppend in de wereld aanwezig is. En ook daarna, in Genesis 8 vers 1 bijvoorbeeld, dat hebben we gelezen. Als er op Gods bevel een wind over het water begint te waaien. En wie is die wind anders dan de geest? Waardoor het water wijkt. En er weer scheiding wordt gemaakt tussen het droge en het water. En er uiteindelijk weer nieuw leven ontstaat. Dus dat olijftakje van die andere duif is eigenlijk een teken van de geest die werkt. En zo hoop ik dat je ziet dat dat daar bij de Jordaan, bij dat tweede stuk dat we lazen, een heleboel lijnen bij elkaar komen. Maar in ieder geval ook deze lijn, dat wie op zoek is naar een teken van nieuw leven, bij deze Jezus moet zijn. En als jij je afvraagt hoe je misschien zelf een duif kunt zijn, een boodschapper van hoop en vrede en van een nieuw begin, dan zou ik dus ook maar daar beginnen. Met het zoeken van Jezus, met hem gaan zien en van hem getuigen. In de kerk noemen we dat discipelschap. En het mooie is dat hoe langer, hoe meer je gaat kijken naar Jezus, hoe langer, hoe meer je over hem te vertellen krijgt. Hij is het teken wat ik nodig heb. En als ik getuig van hem, dan mag ik zelf een teken zijn. Ik moest denken aan Filippus, een van de leerlingen van Jezus. De Bijbel vertelt hoe hij een vriend onder een boom ziet zitten. Dat is Nathanael. En als je het verhaal leest, dan krijg je de indruk dat het niet zo goed met Nathanael gaat. Maar Filippus gaat naar hem toe en zegt eigenlijk maar één ding. Wij hebben Jezus gezien. En zegt hij daarmee niet alles? Dat ene getuigenis zal het hele leven van Nathanael veranderen. Want niet lang daarna ontdekt Nathanael ook zelf wie Jezus is. En hij ontdekt dat als je naar hem kijkt, de hemel voor je open gaat. En nog weer later ontdekt hij dat Jezus zelfs zijn voet op de zee zal zetten. Een blik op Christus is blijkbaar een blik op de nieuwe schepping. Afgelopen donderdag ging het op de tienercategorisatie over het vlindereffect. Misschien heb je er wel eens van gehoord dat er iets gebeurt waardoor er een hele ketting van actie en reactie in gang wordt gezet. En wij verbonden dat op categorisatie onder andere met dit getuigenis van de leerlingen van Jezus na de opstanding. Stel je voor dat Jezus niet uit de dood was opgestaan. Ja, dan hadden de vrouwen ook niets te vertellen gehad. Hadden ze het nooit kunnen doorvertellen aan de discipelen. Dat er een opgestane Heer is. En dan hadden die leerlingen het ook nooit doorverteld aan de volgende generatie apostelen. En dan was de boodschap van het evangelie dus ook nooit de hele wereld overgegaan. En dan hadden wij vanmorgen hier ook niet gezeten. Nou, daar ligt dus onze roeping. Om een duif te zijn. Dat ene teken van leven door te vertellen. Want wij hebben Jezus gezien. Ten slotte nog één keer terug naar die duif uit het begin. Want het kwam al een paar keer aan de orde, die keer terug met een olijftakje in haar bek. En volgens de kerkvaders uit de vroege kerk verwijst dat takje naar vrede, maar ook naar zalving, naar olijfolie. Naar de olie waarmee ook de profeten werden gezalfd. En ik vond dat een hele mooie gedachte, want die drie betekenissen van de duif die we heel kort voorbij hebben zien komen. De duif als boodschapper vanuit een andere wereld naar ons. Met de duif ook als teken van de profeet die gezonden wordt om te getuigen. En de duif als teken van de geest. Ja, die komen eigenlijk in dat ene takje heel mooi bij elkaar. Want een profeet wordt gezalfd. En als jij David vanmorgen mag knielen om je ambtswerk te beginnen, dan is dat een ritueel dat heel dicht tegen die zalving aan ligt. Want dan mogen we samen bidden om de geest. Dat die jou mag vervullen. En je ogen steeds weer mag openen voor de nieuwe schepping die in Christus begonnen is. En dat je dat goede nieuws, dat teken van hoop, dan door mag geven aan de mensen die de geest op je pad brengt. Hoe mooi is dat? Daartoe zijn we allemaal geroepen. Hem te zien. En van hem te getuigen. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En daarom hem zij de heerlijkheid. tot in eeuwigheid. Amen.
Thank you.
Vanmorgen wordt David Sterk bevestigd in het ambt van pastoraal ouderling. En daarvoor gaan we eerst enkele woorden lezen uit de traditie van de kerk. Gemeente, de kerkenraad heeft u de naam bekendgemaakt van David Sterk, die vandaag in het ambt van pastoraal ouderling in wijk 5 bevestigd zal worden. Aangezien er geen wettige bezwaren tegen die benoeming zijn ingebracht, is hij waardig om deze zondag in het ambt te worden bevestigd. Wij geloven dat hij door de kerk van Christus tot dit werk geroepen is, en daarom willen wij met elkaar overwegen wat de kerk aan hem toevertrouwt. In het bijeenbrengen en het onderhouden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen aan wie hij een bijzondere taak toevertrouwt. Hun werk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus. Zij mogen dit werk verrichten ziende op hem, die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen. Een van de ambten in onze gemeente is het ambt van ouderling. Zoals de oudsten in Israël het volk vertegenwoordigden en tegelijkertijd opzicht hadden over de gemeente van God, zo worden in de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld om de gemeente te houden aan haar roeping. Een koninkrijk van priesters te zijn en een heilig volk door op te treden als vertrouwenspersoon en geweten van de gemeente. In deze tijd bemoedigen zij hun broeders en zusters in de navolging van Christus, onze Heer. Hoe zouden wij een levende gemeente kunnen zijn als niet mensen telkens weer belangeloos werden opgezocht? En hoe zouden de predikanten de opdracht van de goede herder, hoed mijn schapen, kunnen vervullen als zij daarbij niet op de medewerking van ouderlingen mochten rekenen? Samen met de andere ambtsdragers hebben de ouderlingen de verantwoordelijkheid als kerkenraad als geheel om de gemeente en elkaar in vieren leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren. Voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Wij willen samen bidden. Heere onze God, wij prijzen u voor uw genade dat u in uw oneindige goedheid een volk hebt uitverkoren om uw eigendom te zijn. Een koninklijk priesterschap om uw grote daden te verkondigen. Wij danken u voor de gave van uw Zoon, Jezus Christus, die de gestalte van een dienstknecht aannam, zichzelf vernederde en gehoorzaam was tot aan het kruis. En wij prijzen u voor zijn verhoging en dat hij gaven heeft geschonken aan mensen, nadat hij ten hemel is opgevaren. Apostelen, profeten, evangelisten, opzieners, diakenen, mannen en vrouwen met gaven om te dienen en te troosten, te vermanen, leiding te geven tot opbouw van zijn lichaam, de kerk. En zo geeft u ook ons vandaag een ouderling geroepen uit het midden van uw volk om uw gemeente te bouwen en te dienen. Wij danken u daarvoor. En wij bidden dat u hem wilt zegenen met uw Heilige Geest. Geef onze broeder de genade, zo smeken wij, om trouw te zijn aan zijn belofte en standvastig in zijn dienstwerk, dat hij vast in het geloof en overvloedig in de hoop geworteld en gegrond mag blijven in de liefde van Christus, uw Zoon, aan wie toekomt met u en de Heilige Geest de eer en de glorie in de eeuwen der eeuwen. Amen. We gaan staan en we mogen met elkaar ons geloof belijden, verbonden met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. En daarna zingen we gezang 314, vers 1 en 3. En wij spreken samen deze woorden: ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. David, nu jij gereed staat om deze roeping te aanvaarden, herinner je altijd met dankbaarheid dat het Christus eigen kudde is die aan jou wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed. Het is zijn kerk. Aanvaard dan je dienst met blijdschap. Voed jezelf met het woord van God. Volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest. Nu je geroepen bent tot het ambt van ouderling in deze gemeente, mag ik je de volgende vragen stellen. Geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente, door God zelf, tot deze dienst bent geroepen? Aanvaard je de Heilige Schrift als enige regel van het geloof en wil je jezelf verzetten tegen alles wat daarmee strijdig is? En beloof je jouw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op jouw weg brengt? En beloof je geheim te houden wat je vertrouwelijk ter kennis komt. En om je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk. David, wat is daarop jouw antwoord?
Ja.
Dan mag je knielen. Zend uw Heilige Geest op David sterk. Maak hem tot ouderling in deze gemeente. Om in liefde om te zien naar de mensen. En uw gemeente op te bouwen. Amen. Hoe welkom is de vreugdebode die vrede aankondigt en goed nieuws brengt. Amen. Wij zingen Psalm 121, vers 1 en 4. Je mag blijven knielen.
Thank you.
Wij nemen in deze dienst ook afscheid van Erik Oevermans als pastoraal ouderling uit wijk 5. Erik, hartelijk dank voor alles wat je in de afgelopen 6 jaar, denk ik, in het ambt voor onze gemeente hebt mogen betekenen. We hebben je afgelopen woensdag ook in een andere rol hier in de kerk gezien. En heel mooi dat er wellicht ook weer een nieuwe roeping op jouw pad komt om een duif te zijn op een hele andere plek. We bidden je daar Gods zegen bij toe. En voor nu danken we voor alles wat je ook voor ons betekend hebt in het ambt van ouderling. Ik mag daarbij nog enkele woorden zeggen vanuit het dienstboek van de kerk. En daarbij wil ik je vragen om te gaan staan. Geliefde broeder, we laten je gaan en zeggen je hartelijk dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee je jouw dienst in Christus kerk hebt mogen vervullen. Wat blijft is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat je vertrouwelijk ter kennis is gekomen geheim zal blijven, ook na dit afscheid. En wij zingen samen Psalm 90, vers 1 en 8. Ik zou jullie willen vragen om opnieuw te gaan staan vanwege het bericht van een overlijden. Afgelopen maandagmorgen 3 november overleed in de leeftijd van 92 jaar onze zuster Jeanne Cornelia Maria Hessel de Heer. Tot op hoge leeftijd was zij een heel betrokken en actief, een begaafd gemeentelid. Maar aan haar actieve leven kwam zo'n 2 jaar geleden volkomen onverwacht een einde. Toen ze viel, een ernstige hersenbloeding kreeg en opgenomen werd in verschillende verpleegtehuizen. Uiteindelijk ook in huizen Zwellengrebel. Dat waren zware en moeilijke maanden voor haarzelf en voor haar man, Piet. Communiceren was lastig, maar bekende psalmen spraken in deze jaren een taal waarin Piet en Jeannette toch verbondenheid met elkaar konden ervaren. Boven de kaart staat dan ook een couplet uit Psalm 25. Heer, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan. De dankdienst voor haar leven, met aansluitend de begrafenis, vinden aanstaande dinsdag om 10:15 plaats in de aula van de begraafplaats Den en Rust in Bilthoven. En wij mogen een moment stil zijn om onze zuster te gedenken. De apostel Johannes zegt in Openbaring 14, vers 13, ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, schrijf op, gelukkig zijn zij die sterven in verbondenheid met de Heer. En de geest beaamt, zij mogen rusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Wij willen samen danken en bidden. We denken aan onze broeder Piet Hessel, nu zijn vrouw Jeannette is overleden, aan hun kinderen en kleinkinderen. We denken aan David en aan Erik, komende en gaande ambtsdragers vanmorgen. We willen ook bidden voor Wilbert en danken voor Wilbert. Jij bent vanochtend voor het laatst als pianist betrokken geweest in deze dienst. Dank voor de gave die je gedeeld hebt met ons. De begeleiding van het zingen van de liederen. Je gaat verhuizen naar Amsterdam. We willen ook voor jou bidden. We willen danken voor de geboorte van Nathan Marinus Jacobus van Zelm. Hij werd geboren op 24 oktober jongsleden, niet op 25 oktober zoals het in de nieuwsbrief stond. En hij is de zoon van Jappe en Katelijne van Zelm van der Grift. We willen bidden voor de dienst vanmiddag, waarin dominee Vermeulen bevestigd wordt tot academiepastor. En we denken ook aan onze zustergemeente, de Nieuwe Kerk in Utrecht, die vandaag een kerkplant opent in de wijk Zuilen. We willen samen danken en bidden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken u voor het teken van de duif. Wij kunnen ons herkennen in mensen die op een teken van uw nieuwe werkelijkheid wachten, daarop hopen. We willen in geloof de ark ingaan en we willen ons veilig weten bij u. En wilt u een streep zetten onder ons vertrouwen? We bidden u dat we oog krijgen op Jezus Christus. Het teken van het nieuwe leven, het teken van het nieuwe begin. In hem begon u voor het eerst en voor altijd aan een nieuwe werkelijkheid. We bidden u dat we aan hem verbonden mogen raken. Dat we in hem het nieuwe leven zien en dat we daar ook van gaan getuigen. Soms maar een klein, goed woord van Jezus voor de mensen om ons heen. En dat u zo werkt met uw geest in ons midden en ook door ons getuigenis. We bidden voor David en voor Erik. We bidden voor David als hij als ambtsdrager in onze gemeente mag beginnen. We bidden, wilt u hem vreugde geven en vrede? Wilt u zijn hart vervullen met liefde voor u? En dat hij zo ook mag kijken naar de mensen om hem heen die u in dit ambt op zijn pad brengt. We danken voor Erik, voor wat hij mocht doen in zijn rol als pastoraal ouderling. We bidden voor hem en voor Astrid. En voor de kinderen wilt u bij hen zijn in de komende tijd. We danken u voor de geboorte van Nathan Marines. We bidden u voor Jappe en voor Katelijne. We danken u voor het nieuwe leven dat u hen geeft. En dat ze vreugde mogen vinden in de opvoeding en in de kleine Nathan. We denken ook aan onze broeder Piet Hessel. Nu zijn vrouw Jeannette overleden is. Als ze terugkijken op de afgelopen maanden en jaren zelfs. Dan weten we dat het zo moeilijk was. Voor Jeannette en ook voor Piet. We bidden u, wilt u met uw liefde en met uw genade toch ook in deze dagen aanwezig zijn. Wonen ook in het huis van Piet, de kinderen en de kleinkinderen. En hen troosten in alles. En zicht geven op uw grote toekomst. En dat ze zo ook over de dood heen mogen kijken. We bidden, wees u bij hen, straks tijdens de begrafenis. En ook in de weken en maanden hierna. We bidden u voor de kerk. We danken u voor de kerk in Utrecht, voor alles wat er in Utrecht gebeurt. We bidden u dat de kerk licht mag dragen door de stad heen. Dat de kerk een stad op een berg mag zijn. Dat we hier iets zien van wie Jezus is en dat we dat mogen uitstralen naar de mensen om ons heen. We bidden u voor onze zustergemeentes in Utrecht, in het bijzonder voor de nieuwe kerk die een kerkplant beginnen vandaag in Zuilen. We bidden zegen ook dat werk en breng er uw zegen. Dat bidden we voor alle plekken van uw koninkrijk. We danken u dat u werken wil, ook in onze stad. We bidden u voor de universiteiten, voor de theologische faculteiten in onze stad. Denk aan de Protestantse Theologische Universiteit en aan de dienst vanmiddag als dominee Wim Vermeulen wordt verbonden als academiepastor aan deze instelling. We bidden dat hij ook daar tot zegen mag zijn. Zo bidden we u voor elkaar. U kent ons, u weet wie we zijn. U weet waar we naar verlangen. We bidden u. Geef ons uw geest en hoor ons als we in de stilte ook ons persoonlijk gebed bij u mogen brengen. En samen bidden wij, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, geef ons heden en vergeef onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen, mijn naam is Roberto Postma en namens de diaconie wil ik graag de collecten toelichten. De eerste collecte is voor diaconaal buurtwerk Johannes in de Wijk. Johannes in de Wijk is een initiatief van de Johannes Centrum Gemeente en de Diaconie Utrecht. Ze willen met de activiteiten geïnspireerd aanwezig zijn in Overvecht, een wijk met veel diversiteit. Dat doen ze door met buurtbewoners op te trekken. Activiteiten zijn zoal koffieochtenden, filmavonden, wekelijkse maaltijden en een kerstdiner binnenkort met buurtbewoners. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. Dat is een aanvulling op de actie Kerkbalans. En de zendingscollecte is dit kwartaal voor Transworld Radio. Transworld Radio laat wereldwijd het evangelie klinken via radio en internet op plekken waar zendelingen niet kunnen komen. U kunt op de gebruikelijke manieren geven, dat wil zeggen via de kerkapp, via de instructies uit de liturgie of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. Tot slot nog even een kleine terugkoppeling over de inzameling van de voedselbank. Er is ontzettend veel binnengebracht, dus dank daarvoor. Ik begreep iets van 10 kratten. En dan heel praktisch, voor wie zijn tassen of kratten nog terug moet nemen, dat kan bij de welkomstbalie worden afgehaald. De Heer zegen u en uw gaven.
En wij zingen als slotlied een lied uit Weerklank 171. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Wij mogen van hier gaan als getuigen van het wonder van het evangelie. Ga met God en draag zijn zegen met je mee. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid met de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allemaal. Amen.